U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Een programma waarop ik elke donderdagochtend kort met u inga op de actualiteit in onze kerk, in de wereld, op de feesten die wij vieren als kerk. En vandaag vieren wij het feest van de heilige apostel Bartholomeus. Deze Bartholomeus wordt in het evangelie ook wel Nathanael genoemd. Dus als u een van die beide namen hoort, dan hebben we het over dezelfde persoon. En deze Nathanael, die horen we vandaag in het evangelie nogal sceptisch reageren op Filippus, een van de andere apostelen, die hem bij Jezus Christus wil brengen. Hij zegt namelijk, wat voor goeds kan er uit Nazareth komen? Hij is sceptisch omdat natuurlijk Nazareth behoorde tot het domein van de heidenen. En terecht als Jood stelde hij natuurlijk de vraag, wat kan daar voor goeds vandaan komen? Hè? Want het heil werd verwacht vanuit de Joden. En je zou kunnen zeggen dat Nathanael of Bartholomeus vandaag een beetje een vermoeide houding laat zien. Iemand komt hem vertellen over het heil dat zichtbaar wordt in Jezus Christus, maar hij is aanvankelijk een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, lui in het reageren. En waarom noem ik dat vandaag? Omdat ik merk dat in onze tijd diezelfde soort geestelijke vermoeidheid ook steeds vaker zichtbaar wordt. Helaas zie ik nogal eens om me heen dat als ik met mensen praat over het geloof en over de kerk, dat er een beetje een houding ontstaat van ja, het zal allemaal wel. Dat er een soort, je zou kunnen zeggen alsof geestelijk de rek er een beetje uit is. En we kunnen natuurlijk tal van oorzaken daarvoor aanwijzen en we zullen er vandaag ook een paar gaan aanstippen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, hoe kunnen we dat doorbreken? Hoe kunnen we zorgen dat we geestelijk als het ware weer fit worden? Dat die vermoeidheid achter ons blijft en dat we opstaan om echt vol fitheid en vol helderheid ons geloof opnieuw uit te gaan spreken. Nou, ik wil het vandaag daar met u over gaan hebben. Wat te doen tegen de geestelijke vermoeidheid waar iedereen in meerdere of mindere mate af en toe wel eens last van heeft. En ik wil vandaag beginnen met een gebed voor de kerk, want het is namelijk alleen de kerk die uiteindelijk deze geestelijke vermoeidheid kan doorbreken. En daarom zullen we het eerst voor dat gebed even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, onveranderlijke macht en eeuwig licht, zie genadig neer op het wonderbaar geheim van uw kerk en voltrek ongestoord, uit kracht van uw eeuwige beschikking, het werk van de zaligheid van de mensen, opdat heel de wereld mogen ervaren en zien dat het gevallene opgericht, het verouderde vernieuwd en alles hersteld wordt door hem, uit wie het zijn oorsprong heeft, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Broeders en zusters, geestelijke vermoeidheid, wat is dat nou eigenlijk precies en wat doen we eraan? Ik denk dat je geestelijke vermoeidheid zou kunnen omschrijven als gewoon even geen zin meer hebben in het geloof. Dat klinkt natuurlijk heel simplistisch en dat is het ook. Maar het geeft wel de kern weer van waar ik vandaag met u over wil spreken. We kennen allemaal dat gevoel wel van we moeten nog het roze hoedje bidden, maar we hebben vandaag gewoon echt even geen zin. Of we moeten naar de kerk, maar het is een eind rijden en ik moet nog van alles doen. Ik moet nog van alles voor mijn werk doen of voor de studie. En het geloof voelt even als te veel. En die geestelijke vermoeidheid die komt nooit zomaar vanzelf opzetten. Geestelijke vermoeidheid heeft altijd een oorzaak, een bron. En ik denk dat je eenvoudig enkele duidelijke bronnen kunt aanwijzen waar die geestelijke vermoeidheid vandaan komt. Allereerst natuurlijk onze zondigheid. Op het moment dat we zondigen, dan raakt onze ziel verzwakt En op het moment dat we op één vlak zondigen, dan zullen we zien dat dat doorwerkt op ons, op alle vlakken van ons leven. Dus op het moment dat we zondigen, raken we verzwakt en raken we vermoeid. Dus het eerste antwoord op geestelijke vermoeidheid om dat te doorbreken is de biecht, is je bekeren, is je verzoenen met God. Nou, dit is denk ik gesneden koek, dat weet iedereen. Maar ik denk dat er in onze tijd nog wat oorzaken van geestelijke vermoeidheid bij zijn gekomen, die misschien enkele jaren geleden nog minder aan de orde waren. Ik noem dat omdat een heel eenvoudig voorbeeld daarvan de hele coronatijd is geweest. In de coronatijd natuurlijk een hele moeilijke tijd voor heel de wereld, maar vooral ook voor de kerk, waren heel wat mensen verstoken van de sacramenten, kerken waren gesloten, de communie werd niet meer uitgereikt. En ik denk dat dit zo'n knauw heeft gegeven aan heel de geloofsgemeenschap wereldwijd, aan het lichaam van Christus, dat daar een soort teleurstelling is ontstaan die absoluut nog niet genezen is. Ik denk dat veel mensen op dat moment de grote hoop hadden dat de kerk als baken van licht zou optreden op het moment dat die duisternis in de wereld kwam, maar dat dat tegenviel, dat de kerk zich op heel veel plaatsen een beetje gedroeg als een soort verlengstuk van wereldse instanties. En op het moment dat je dat ziet gebeuren, dan kun je het gevoel krijgen van een kind, hè? Het kind dat wij zijn allemaal kinderen van de kerk natuurlijk, als het gevoel van een kind dat thuis komt, maar de moeder niet thuis vindt. En u weet, onze kerk is onze heilige moeder. En op het moment dat onze moeder geen thuis geeft, dan kan dat een trauma opleveren. En ik denk dat we daar niet te lichtzinnig over moeten praten. Er is in die paar jaar van corona iets gebeurd, wat niet alleen maar onze lichamelijke gezondheid raakte, maar wat ons geestelijk ook diep heeft geraakt. Het feit dat de kerk met zichzelf in strijd was, het feit dat de kerk worstelde met een identiteitsprobleem. Wie zijn we en hoe kunnen wij het antwoord geven aan die mensen die dwalende zijn, die in paniek zijn, die wereldwijd zoeken en grijpen naar antwoorden? Nou, ik geloof nog steeds dat we dat hadden kunnen doen, maar het heeft natuurlijk niet zoveel zin om daar eindeloos naar terug te kijken hoe het beter had gekund. Maar wat we wel kunnen doen is kijken hoe we als het ware dat trauma kunnen verwerken. En ik denk dat daar nog een dieper probleem aan ten grondslag ligt, want uiteindelijk was datgene wat er gebeurde in de kerk wereldwijd tijdens corona ook alleen maar een uiting van een probleem dat daarvoor al speelde. En ik denk dat het grote probleem van onze kerk op dit moment is het te weinig durven getuigen, het te weinig het kruis durven te dragen. Op het moment dat we niet durven te gaan staan voor waar we in geloven, dan worden we al heel gauw een speelbal van wereldse machten. En we zien die tendens natuurlijk eigenlijk al jaren in onze kerk. We zijn zo bang dat de wereld ons veroordeelt, dat de wereld een duidelijke mening over ons heeft, dat we ons als een soort muis gaan gedragen. En mijn oma, God hebbe haar ziel, die zei al, als je je als een muis gedraagt, dan word je opgegeten door de katten. En in de wereld zijn er veel katten. Er zijn veel wereldse machten, er zijn enorme bedrijven met gigantische financiële belangen. En die hebben er natuurlijk heel veel baat bij dat de kerk, als het ware, zich onderwerpt aan die machten. Want op het moment dat de kerk zich onderwerpt, dan heb je een kleine 2 miljard mensen die je toch kunt bespelen. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we eerst dat probleem blootleggen. Het feit dat de kerk, als het ware, lijdensmoed mist. U kent de heilige Titus Brandsma, die had daar dat prachtige gebed voor geschreven in de gevangenis van Scheveningen. En dat gaat over lijdensmoed, durven te lijden voor de waarheid. En dat is iets wat natuurlijk al vanaf de begintijd van onze kerk aan alle leerlingen van Christus wordt meegegeven, maar wel iets wat we elke keer opnieuw weer vergeten als het ware. Het is namelijk niet evident dat op het moment dat er wolken over de wereld komen, dat wij durven te gaan staan, dat we echt durven te gaan staan in het licht van Christus, want dat zal uiteindelijk lijden geven. En ik heb een prachtige uitspraak gevonden van de heilige paus Pius X die hierover gaat. Namelijk je uitspreken in een tijd dat het absoluut niet populair is om bij de kerk te horen. We zien dat heel veel wereldse gedachten in de overheid, in de scholen, totaal tegenovergesteld zijn aan de christelijke geest van naaste liefde, maar ook de christelijke geest die leeft vanuit de 10 geboden. En de heilige paus Pius X voorzag dit al. Meer dan een eeuw geleden, aan het begin van de vorige eeuw, zag hij al dat veel van dit soort moderne gedachten zich zouden richten tegen de kerk, zich rechtstreeks tegenover de kerk zouden opstellen en de kerk uiteindelijk als een soort ballast zouden zien die uit de weg geruimd moet worden. Nou, ik ga een citaat voorlezen van de heilige paus Pius X, een stevig citaat, waar wij misschien nogal van schrikken in onze tijd, omdat het een manier van spreken is die je tegenwoordig nauwelijks of niet meer hoort. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om zijn woorden te laten horen. We hebben het hier over de woorden van een heilige. En we hebben zijn gedachtenis afgelopen maandag gevierd, 21 augustus. Dus het zit nog vers in ons kerkelijk geheugen. Ik ga het citaat voorlezen en ik ga ook proberen te zeggen hoe hij ons kan helpen om deze geestelijke vermoeidheid te doorbreken. En de heilige paus Pius X zegt, en dat gaat dan met name over de priesters, hè, want hij zegt dat de priesters de eerste zijn die als het ware die sluipmoordenaar die de duivel vaak is, moeten bestrijden. Hij zegt, laat de priesters ervoor waken geen enkele liberale overtuiging aan te nemen, die vermomd als het goede probeert gerechtigheid met ongerechtigheid te verzoenen. Nou, we zien dat in onze tijd vaak gebeuren. Hè. We zien dat zelfs in de kerk werelden die echt onverenigbaar met elkaar zijn, dat die op de een of andere manier toch aan elkaar gelijmd worden of aan elkaar gelinkt worden. We zien natuurlijk wat er al een paar jaar inmiddels in Duitsland aan de gang is. Het synodale proces van Duitsland, waar bepaalde gedachten die echt niet stroken met die van de kerk toch worden ingevoerd. En paus Pius X zegt dus, verzet je daartegen. Hij gaat namelijk verder. Liberale katholieken zijn wolven in schaapskleren. De priester moet aan de mensen hun verraderlijke intenties en onrechtvaardige plannen duidelijk maken. En dan zegt hij vervolgens wat er met de priesters zal gebeuren als ze dat doen. Want dat maakt een priester natuurlijk niet populair als hij zich daartegen uitspreekt. En dan zegt hij, ze zullen jullie papistisch, klerikaal, ouderwets en intolerant noemen. Maar trek je niks aan van de beschimpingen en bespottingen van kwaadwillende mensen. Wees dapper. Je moet nooit je overgeven hieraan en daar is ook geen enkele reden toe. Je moet juist van harte de aanval openen, niet in het geheim maar in het publiek. Niet achter gesloten deuren maar buiten, zichtbaar voor iedereen. Nou, deze woorden van paus Pius X die komen nogal binnen bij ons waarschijnlijk. We moeten niet alleen, zoals tegenwoordig vaak gezegd wordt, de dialoog aangaan met andere andersdenkenden. Nee, hij zegt, je moet de aanval openen tegen mensen die van binnenuit de kerk proberen om te vormen tot een andere kerk dan die Christus gesticht heeft. En hoewel het misschien wel confronterende woorden zijn, denk ik dat het woorden zijn die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Want het is namelijk zo dat de duivel als een soort sluipmoordenaar de kerk binnenkomt. En het voorbeeld wat ik net gaf over Duitsland is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Er komt iets binnen wat niet katholiek is, wat aanwijsbaar niet katholiek is. Het gaat rechtstreeks in tegen de catechismus van onze katholieke kerk. En er wordt wel wat tegen geageerd, er wordt ook wel vanuit Rome wat tegen gezegd. Maar het blijft toch op veel plaatsen ook wel heel erg stil. En juist die stilte geeft eigenlijk de geest van deze wereld de kans om steeds verder door te dringen en steeds meer een klein beetje terrein te winnen. En daarom noem ik een sluipmoordenaar. De duivel is nooit zo dapper om openlijk zijn plannen op tafel te leggen, maar beetje bij beetje wordt als het ware een soort water dat steeds tegen een rots aan blijft kletteren, wordt die rots van de kerk steeds verder uitgehold. En als we dit zien gebeuren en we doen er helemaal niks aan, we spreken ons niet uit, dan zullen we zien dat we zelf in die beweging worden meegenomen. En dat is denk ik het hart van de geestelijke vermoeidheid waaronder de kerk op dit moment gebukt gaat. Ik denk dat er heel veel goedwillende mensen zijn, ook in onze kerk, die zien wat er gebeurt, maar die denken, ja, laat het maar, want op het moment dat we ons daartegen verzetten, dan krijgen we als kerk weer zo'n negatief imago. En dan zijn we weer die ene vreemde eend in de bijt. We hebben al zoveel moeilijke dingen meegemaakt. We hebben al die schandalen achter de rug. We zijn al zo vaak in de krant gekomen. En we zijn al zo vaak, zoals paus Pius X noemt, papistisch genoemd of klerikaal of ouderwets of intolerant, dus laten we maar gewoon stil zijn. Maar juist die stilte die zal ons steeds verder vermoeien. En het is alleen maar als we wakker worden uit die sluimerende toestand waarin de kerk op veel plaatsen terecht is gekomen, dan pas zullen we zien dat onze geest van binnenuit ook weer verkwikt wordt. En we zullen ook weer een nieuwe vreugde vinden. Dus in die zin is het niet alleen maar een somber verhaal dit. Integendeel, het is zo dat op het moment dat we ons uit gaan spreken, dat als het ware dat heldere water van het geloof weer vanuit die rots ontspringt. Dus niet het vuile water van een wereld die niet zit te wachten op de kerk en op het geloven op Christus. Nee, andersom, vanuit die rots van de kerk zal levend water ontspringen. En dat levende water, dat vinden we uiteindelijk natuurlijk in onze kerk, in de sacramenten en in de catechismus. En daarom is het wel heel mooi om nu ook te kunnen aankondigen dat vanaf begin september we ook hier bij Radio Maria dagelijks met een stukje catechismus zullen beginnen. Ik zal elke dag 10 minuten ongeveer uit de catechismus behandelen om zo in een kleine 2 jaar tijd die hele catechismus met u door te nemen. En die catechismus kun je gerust noemen voedsel voor onze ziel. En we hebben dat voedsel nodig. Net zoals schapen op zoek gaan naar helder vers water en naar vers gras, zo is ook de kudde van de Heer, waar we allemaal onderdeel van zijn door ons doopsel, ook die kudde is op zoek naar helder water en naar groen gras. En dat groene gras en dat heldere water, dat wordt ons gegeven in de catechismus, in de sacramenten. Dus ik zou u willen uitnodigen het komende jaar, sta mee op uit die sluimerende slaap waarin de kerk op veel plaatsen beland is. En laten we samen vol vreugde dat kruis opnemen en laten we ook vol vreugde durven te getuigen van het geloof, ook al kost dat veel van ons, zo niet alles. Ik wens u een hele goede, gezegende dag toe en volgende week hoop ik u hopelijk weer te ontmoeten hier bij Radio Maria.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.